De organisatie Hindu Media, de Lotusvijver.
Namaskar, mijn naam is Rinus van Warven. We gaan het in deze uitzending van de Lotusvijver hebben over de reis van de held. De reis van de held, de hero's journey, is een metafoor voor ons levenspad en voor alle uitdagingen en keuzes waar we in ons leven mee te maken krijgen. In belangrijke overgangsmomenten in ons leven laten we een gebied dat we kennen achter om ons in het onbekende te begeven. Het oude is er niet meer of voldoet niet meer, het nieuwe moet nog ontstaan. In de tussentijd is er een gevoel van chaos en onzekerheid. Cultuurfilosoof Joseph Campbell beschreef in 1949 al de mythologische reis van de held voor het eerst in het boek The Hero with the Thousand Faces, oftewel de held met de duizend gezichten. Het thema van de held komt voor in tal van films, boeken, sprookjes, mythen en sagen. Maar hoe komt die reis tot uitdrukking in de Indiase literatuur? In de Mahabharata en de Bhagavad Gita wordt de reis verbeeld door de dialoog tussen Krishna en Arjuna. Op weg met de held, Arjuna, en zijn mentor, Krishna, volgen we de weg van duister naar licht. In het eerste deel van de Lotusvijver daarom een gesprek met cultuurfilosoof Bram Moerland. Hij legt uit hoe al die thema's uit de Mahabharata en de Bhagavad Gita teruggevonden kunnen worden in het pad dat Joseph Campbell beschrijft in De Reis van de Held. Hoe voltrekt zich dat proces in de boeken uit India? Komt dat thema, De Reis van de Held, überhaupt voor in alle heilige geschriften van de aarde?
Ja, maar niet alleen naar de zogenaamde heilige teksten. Joseph Campbell was een cultuurfilosoof. En hij bestudeerde alle soorten verhalen van over de hele wereld. Ook sprookjes, legenden, maar ook de zogenaamde heilige grote teksten van de mensheid. En hij ontdekte dat daar een patroon in zat. Een universeel patroon wat steeds in al die verhalen weer terugkwam. En dat is het bijzondere van Joseph Campbell. Enerzijds dus dat universele wat hij ontdekte tussen al die heel erg verschillende verhalen. Maar anderzijds ook dat hij dat duidelijk kon maken dat daar een bedoeling achter zit. Dus het is niet alleen maar dat ze allemaal ongeveer hetzelfde vertellen. Maar achter wat ze vertellen zit een bedoeling die je als luisteraar op een speciale manier moet leren verstaan. Dus het gaat niet alleen om de gelijksoortigheid van de verhalen, maar wat Joseph Campbell ook duidelijk maakt, dat je moet beschikken over zogenaamd symbolisch verstaan. Dat je al die verhalen niet letterlijk moet nemen. En als ik nou zelf met een eenvoudig verhaal uit zou moeten leggen waar dan dat allemaal om gaat, dan vertel ik altijd het volgende. Stel dat je geboren wordt als een roos. Maar dan zeggen alle mensen om je heen dat je een tulp bent. Hoe weet je nou hoe het is om een tulp te zijn? Dat weet je niet. Dan moet je vragen aan je medemensen en daar heb je een geloof voor nodig. En in dat geloof wordt dan verteld wie je bent en dat moet je dan letterlijk nemen. Maar door te gaan geloven dat je een tulp bent, terwijl je in werkelijkheid een roos bent, blijft er altijd iets in je knagen. Op enige wijze weet je dat het niet klopt. En nog gaan die verhalen van Campbell, dus dat inzicht van Campbell is, dat eigenlijk alle verhalen van de mensheid, sprookjes, legenden erover gaan, hoe je weer kunt ontdekken dat je een roos bent. Als je dus tegen iemand zegt je bent een tulp terwijl die een roos is, die weet niet hoe het is om een tulp te zijn. Dat weet hij niet van zichzelf. Maar als je de moed hebt om dat uiterlijke weten, dat wat je verteld bent, wie je bent, los te laten, dan kom je bij wijze van spreken automatisch terecht bij wie je werkelijk bent. En denk je op een gegeven moment, ik ben een roos. En je weet hoe het is om een roos te zijn. Dat hoort bij het weten van de roos. Een roos weet dat. Je hoeft een roos niet te vertellen hoe het is om een roos te zijn. Dus dan komt hij bij iets wat wezenlijk is van hemzelf, zijn eigen wezen. En dan zegt Joseph Campbell dat in al die verhalen ook nog wordt verteld dat als je tenslotte samenvalt met wie je werkelijk bent, dat je dan daarbij ook de ervaring krijgt een onderdeel zijn van het al. Dat je niet alleen maar een roos als roos bent die op zichzelf bestaat, los van alle andere dingen. Maar juist als je samenvalt met je eigen wezen, krijg je daarbij het besef van verbondenheid met het al. Dus er is als het ware twee stappen. Je kunt een identiteit krijgen van je omgeving die niet bij je hoort. Je wordt verteld wie je bent en hoe je bent. Klopt niet. Er is een soort knagend heimwee naar iets anders. Je kunt de moed hebben om dan toch te gaan zoeken, wie ben ik dan? En wat is dat heimwee? Dan ontdek je, ja, dat je een roos bent. En met die ontdekking van je eigen ware zelf kom je ook terecht in, als deel in het grote geheel.
En daar begint ongeveer het verhaal van de Mahabharata en de Bhagavad Gita, dat Krishna tegen Arjuna zegt van, ontdek nou eens wie jij bent, wie jij in essentie bent. Ja. Dus dan ontstaat in dat symbolische, in dat mythische, in het mythologische verhaal, daar ontstaat die zoektocht van Arjuna naar de essentie. Want Arjuna die moet erachter komen dat hij zelf het licht is.
Ja, en dat begint ook met dat Krishna zichzelf voorstelt aan Arjuna. En dan zegt Krishna tegen Arjuna, ik ben het zelf, tronend in het hart van de mensen. Dus dat is merkwaardig. Het lijkt net alsof er een Krishna en een Arjuna met elkaar in een gesprek zijn. Maar dan zegt hij, wie ben ik eigenlijk, Krishna? Ik zit in de mens. Ik ben het wezen van de mens. Ik troon in het innerlijk van elk mens. Ook van Arjuna. Dus in dat gesprek tussen Krishna en Arjuna is eigenlijk ook een gesprek van Arjuna met zichzelf. Arjuna is een tulp, hebben ze hem verteld. Ja, hij is een prins en wat al niet meer. Met alle glorie en verdiensten en aanbidding van dien. Maar er is iets in hem wat vertelt, dit klopt niet, dit klopt niet. En dat zou je kunnen zeggen, dat is Krishna, die klopt aan de deur. Ja, zo van, wacht even, dat klopt niet, beste Arjuna. Dat ben je niet, je bent iets anders. En dan zegt hij, ik ben eigenlijk degene die in jou woont en ik ben jouw ware zelf. Dus Krishna gaat, Arjuna gaat eigenlijk met zichzelf in gesprek. Dus het gesprek tussen Krishna en Arjuna, dat is ook een dialoog met zichzelf. Arjuna is met zichzelf in gesprek. En ontdekt in zichzelf, in de loop van het gesprek, dat heilige. In hemzelf.
Arjuna ontdekt in de loop van het gesprek wie die daadwerkelijk is.
Hij ontdekt in de loop van een gesprek wie die werkelijk is. Maar het is een innerlijk gesprek. Dus het is niet zo dat Krishna nu een god is die helemaal buiten hem bestaat. Krishna zegt dus zelf, ik woon in jou. Ik zit in jou zelf, tegen Arjuna. Dus Arjuna is met zichzelf in gesprek. En daarmee ontdekt hij stap voor stap wie die is, maar ook wat de gevolgen daarvan zijn. En dan komen we meteen weer bij Campbell terecht. En Campbell zegt dan over die weg van de held, die hij beschrijft in de held met de 1000 gezichten, dat de weg van de held in al die sprookjes en verhalen en heilige teksten altijd begint met dat je ergens in gevangen zit. Je zit in een beeld gevangen. In wat men vindt dat je bent. En dat je daar ook in bent gaan geloven wat men vindt dat je bent.
Ja, in het geval van Arjuna. Arjuna is de generaal die op het slagveld van Kurukshetra staat. En hij moet vechten, want hij is de krijger, hij is de strijder.
Precies, hij heeft een rol. Een rol zoals je een rol kunt hebben in een toneelstuk. En hij denkt aanvankelijk dat hij dat is. Maar er komt protest in hem op. Er komt twijfel in hem op. Nou zegt Campbell, en dat is stap nummer 1. Je zit dus gevangen in een beeld wat men van je heeft en waar je zelf ook in gelooft. Je sociale rol. Het is heel angstig om dat te durven los te laten. Want dan ben je, zo lijkt het, al je banden met al je vrienden, je familieleden ben je kwijt. En dat is precies waar het gesprek van Krishna en Arjuna aan het begin over gaat. Hij wil zijn familieleden niet loslaten. Hij wil niet tegen ze vechten. Maar Krishna zegt, je moet. En dan zegt Campbell, dan moet je op een gegeven moment de sprong durven wagen. Buiten alles wat jou verteld is wie je bent. En daarmee een sprong in de leegte maken. Want je weet niet wat je dan tegenkomt. Als je begint met loslaten, is dat heel eng. Dat is heel eng. En dan zegt Arjuna, ja, maar ik wil helemaal niet tegen al die andere prinsen, mijn familieleden, wil ik vechten. Dan denk je, als je dat letterlijk neemt, dat hij bedoelt dat hij niet tegen zijn neven en zijn broers wil vechten. Maar ook dat is natuurlijk een innerlijke strijd. Je moet als het ware strijd leveren tegen de beelden die in jou zitten. En de angst waarom Arjuna ook niet durft is, wie ben ik dan? Als ik al die beelden loslaat. Dus dan doemt er een angstwekkende leegte op, waarbij je niet meer weet wie je bent. Het lijkt dan alsof je in een totaal soort eenzaamheid terechtkomt. En dat is dus wat Campbell de sprong noemt. De moed om los te laten die nodig is om te kunnen ontdekken wie je werkelijk bent.
Dat is ook het moment waarop in het gesprek tussen Krishna en Arjuna, Arjuna gaat beseffen wie Krishna ten diepste is. Dan zegt Krishna, ik ben het licht in jou. Ik ben het licht in iedere man en vrouw. Ik ben de smaak van zuiver water in jou. Nou ja, een heleboel teksten waarin Krishna zich dan aan Arjuna openbaart als de essentie van het bestaan. Waardoor Arjuna zijn eigen essentie kan ontdekken.
Ja, hij kan dan niet alleen zijn eigen essentie ontdekken. Maar hij kan dan ook ontdekken dat alles wat hij in zichzelf ervaart, dat hij daarmee ook verbonden is met het al, met het grote geheel. Maar hij kan dan ook op een andere manier naar zijn medemensen kijken. Want voorheen keek hij naar zijn medemensen zoals dat in de sociale structuur beschreven was. Hij was een prins en bij een prins hoorden lakeien, de hele structuur van de sociale omgeving. Op het moment dat hij dat beeld van zichzelf loslaat en terecht komt bij dat licht in zichzelf, dus als het ware de Krishna in zichzelf vindt, zoals later in de gnostiek nou wordt verteld over de Christus in jezelf. Dat is hetzelfde verhaal.
Of de Boeddha.
Of de Boeddha in jezelf. Of de Brahman in jezelf. Wat dan ook. Hè. Op het moment dat je dat in jezelf ontdekt, worden je ogen ook geopend voor je medemensen. Want dan kun je ineens in die medemens niet alleen datgene zien wat we allemaal met elkaar hebben afgesproken dat ze zijn, maar dat licht wat in jouzelf is, dat het ook in alles om je heen is. En niet alleen in je medemens, maar ook in de bomen, in de dieren, in de vogels, in de sterren. Er is ineens een herkenning van iets wat in jezelf is tevoorschijn gekomen, dat overal om je heen ook is. Dus ook in je medemens. En dan, ja, dan ontstaat daar dus ook een heel fundamenteel soort verwantschap. Een nieuw soort familierelatie zou je kunnen zeggen. Maar dan ben je familie van de mensheid. En niet meer familie zoals dat nauwkeurig omschreven is van ooms en neven en tantes en moeders en vaders enzovoort. Maar dan is er een familieverwantschap met van alles, waarvan men in het christendom zegt dat je dan allemaal een kind van God bent en dat je dat ook in je medemens kunt zien dat hij ook een kind van God is. En in het hindoeïsme zegt men dan, gij zijt dat. En dat vind ik wel erg mooi dat ze dat niet invullen, want dat wat je in jezelf kunt ontdekken, dat licht in jezelf, dat kun je niet vangen in een letterlijk verhaal. Dat kun je niet vangen in een dogma. Dat kun je niet vangen in iets wat precies op logische wijze uitlegt hoe het is. Dat kun je alleen maar op je tong proeven. Dat moet je aanvoelen. En daarom heb je, om dat te kunnen leren ontdekken, verhalen nodig. Verhalen die je kunnen laten voelen, ervaren. Ja, die andere dimensie in jezelf. Dus dan zit er ook meteen weer een gevaar in die verhalen. Als je ze letterlijk neemt, als je ze letterlijk gaat geloven, snijd je daarmee de verbondenheid af met je ware zelf. Maar als je ze leert te verstaan als een middel om je te laten wekken tot dat innerlijke weten, als je ze symbolisch ziet en niet letterlijk, ja, dan kan daar een heel ander gevoel bij je ontstaan. Thank you.
En zo kun je bijvoorbeeld ook de Mahabharata of de Bhagavad Gita kun je opvatten als boeken met een dogmatische inhoud. Je kunt er als, met andere woorden, je kunt er religieuze boeken van maken. Maar eigenlijk zijn het verhalen die gaan over onze persoonlijke ontwikkelingsweg, over onze groeiweg. Ja, tot essentie, weet ik veel. Het is een beetje te duur gezegd misschien, maar...
Ja, ja. Kijk. Ik kom nog even terug naar die tulp en naar die roos. Je bent een roos en iedereen zegt dat je een tulp bent. Dat zal altijd knagen. Sterker nog, het is een angstig bestaan. Want je hebt geen wortel in jezelf. Ik weet niet wie ik ben als ik probeer een hele goede tulp te zijn. De beste tulp. Hoe doe je dat? Dus je verkeert in een fundamentele onzekerheid over je eigen bestaan. Dus ik zei al, dat is een soort van knagend besef. En bijna al die verhalen, die heilige verhalen en die sprookjes dus, waar John Campbell heeft onderzocht, die gaan over hoe je dan inderdaad tot je ware zelf kan komen. En dat doet hij verschrikkelijk mooi. Dus we hadden eerst die sprong. Hè, van je zit gevangen in een afspraak over wie je bent. Je moet de moed hebben om de leegte in te gaan. En dan zegt Campbell, en dat vind ik erg mooi. Als je de moed hebt om de leegte binnen te gaan, dan zal er altijd op een wonderbaarlijke wijze hulp zijn. Alsof die als een soort van wonder op je neerdaalt. En in die sprookjes wordt dan steeds verteld dat je de stad verlaat. De stad als symbool van de sociale gemeenschap en al zijn afspraken. Je verlaat de stad. Je denkt dat je de eenzaamheid ingaat. En dan zit daar langs de weg zit er een oud vrouwtje. En die geeft je een gouden sleuteltje, bijvoorbeeld. Je hebt er geen idee wat ze ermee bedoelt. Maar je begrijpt ook dat het belangrijk is. Dus het is een. Dus op het moment dat je verlaat wat afgesproken is, en je gaat de leegte in, dan is er ook een soort van magische hulp die op je neerdaalt. En dat is natuurlijk in dit geval, is dat Krishna, hè, die als het ware bij Arjuna zich meldt en zegt, zal je helpen? Hè, dus Krishna is de magische helper, die lijkt alsof die van buiten afkomt, maar die ook in jezelf zit. Want je ontdekt je eigen krachten, je eigen mogelijkheden.
Het is de bedoeling van Krishna, van het hogere bewustzijn in onszelf, dat, zoals u dat net zei, dat Arjuna leert om de wortels in zich, om te wortelen in zichzelf, om de wortels van zijn bestaan in zichzelf te vinden.
Ja, 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 dat is het uiteindelijke doel. Maar zo eenvoudig is het nog niet. De reiziger, de held, die dus de stad verlaat, die krijgt van een oude vrouw krijgt die een sleuteltje of een kistje of een tekst die hij helemaal niet begrijpt. Hè? Of een zwaard. Soms ook een zwaard of een dolk, een wapen. Hij geeft geen idee waar dat is. Maar de volgende stap, zegt Campbell, dat zijn je angsten. Want in die leegte komen allemaal oude angsten tevoorschijn. Je mag dan de afspraak hebben verlaten, maar je gaat er licht in en dan komen er allerlei demonen uit jezelf tevoorschijn. Je oude angsten. En die moet je bestrijden. Dat is een barrière op het verdere pad. Dus je hebt een magische helper met een magisch hulpmiddel, een toverspreuk of wat dan ook. Maar dan komen je angsten tevoorschijn. En die opera van Orpheus en Eurydice, en in dat Griekse verhaal van Orpheus en Eurydice, komt Orpheus die de onderwereld gaat bezoeken om daar zijn geliefde terug te vinden. Zijn geliefde als symbool van zijn ziel. Die komt daar zijn eigen angsten tegen. De gelukzalige geesten. Dus Arjuna mag dan een stap hebben gezet door het verlaten van de afspraken. En dat is ook heel mooi verbeeld eigenlijk in de Bhagavad Gita. Omdat hij vanuit die strijdwagen waarin hij samen staat met Krishna, als wagenmenner, hè, ziet hij. Hij kijkt naar hoe het is. Dus er is in hem om te beginnen al wakker geworden een ziener. Een waarnemer. Dus hij doorziet als het ware het gedoe, de afspraken waar hij geen deel mee van is. Hij kijkt als een afstandelijke naar zijn eigen gevangenschap. En dan denkt hij, oké, dat is het dus. Maar ja, dan komen die angsten tevoorschijn. Want die neven en die ooms en die komen wel dreigend dichterbij.
De Kaurava's en de Pandava's.
Ja, precies, ja. En hij heeft helemaal geen zin om te vechten. Maar hij moet. Hij moet. Hij moet de strijd leveren. En dat is niet de strijd tegen zijn familieleden. Het is de strijd tegen zijn eigen angsten. Hij moet zijn eigen angsten overwinnen voor die eenzaamheid in die woestijn. Voor al die demonen die nog helemaal wakker worden in die leegte. Waar hij geen controle meer op heeft vanuit zijn oude geloof. Dus hij moet strijden. Dat is een van de boodschappen van Krishna. Er is geen ontsnappen meer. Je moet strijden. Dan is er op een gegeven moment een moment waarbij je weer voorbij die angsten kunt komen. En dan kan je overvallen dat hele bijzondere, magische moment van versmelting met het al. Het is de mystieke ervaring die in alle culturen besproken wordt. Hindoeïsme, boeddhisme, christendom. Waarbij je ineens beseft, ja, ik ben niet alleen maar Arjuna of alleen maar Brahmoerland, maar ik ben deel van alles. En in het Bhagavad Gita wordt dat tot uitdrukking gebracht, dat je persoonlijke zelf, het Atman heet dat, als je persoonlijke zelf, dat het eigenlijk precies hetzelfde is als het kosmische zelf, het Brahman. Dat is het hoogst mogelijke inzicht van de spirituele reis van de held, dat tenslotte je beseft dat mijn wezen, dat wat ik in wezen ben, is niet een los atoom, maar dat ik in wezen ben, dat wat ik in wezen en ten diepste in mijzelf ben, dat is een deel van het grote geheel. Ik ben daar niet alleen een deel van, ik ben dat. Niet alleen gij zijt dat, maar ik ben dat. En dat is dan de uiteindelijke verlossing. Dat is waar het om gaat. Dat je beseft, je kunt elkaar begroeten en zeggen, gij zijt dat. Maar als je de sprong hebt durven wagen met behulp van de magische helper, in dit verhaal Krishna, in de overwinning van de angsten, kan dus dat moment tevoorschijn komen waarbij je kunt zeggen, ik ben dat.
En daarmee zijn de Mahabharata en de Bhagavad Gita prachtige universele boeken die ons mensen kunnen helpen op weg naar huis.
Ja, als je ze maar op een bepaalde manier wil laten zijn, wil verstaan. En als je er maar op een bepaalde manier mee om wil gaan. Want er komt natuurlijk een grote verleiding. Daarmee sluit die held van het pad van de held van Campbell af op het einde. Op een gegeven moment heb je meegemaakt, ik ben dat. Niet als een idee, niet als een gedachte, niet als een geloof, maar als een vanzelfsprekend weten. En dat verbind je ook met je medemensen, met de bomen, met de dieren. Alles is van die ene heiligheid doordrongen. Alles is dat. Dat zie je zo en dat weet je dan. Dat is dan niet meer een leer, dat weet je dan. Hoe ga je daar nou mee om met je medemens? Kijk, ik zou nu zeggen, ik weet hoe het is en ik zal jou gaan vertellen hoe het is. Kom eens hier. Jij bent een viooltje. Ja? En jij bent een kastanje. Ja. Dus dan ga ik mijn eigen ontdekkingsreis, die ga ik gebruiken om anderen onderdanig aan mijn eigen verhaal te maken. Je kunt als het ware een inzicht hebben. En dat inzicht is reëel. En daarmee kun je dus een goeroe worden die anderen niet helpt, maar anderen weer op een andere manier gevangen zet in weer een ander verhaal. Namelijk in jouw eigen verhaal. Waar het ook in de Bhagavad Gita om gaat, is dat je tenslotte tegen je medemens zegt, en dat je het beseft, ik ben dat, dat je je medemens helpt als zo'n magische helper voor iemand die de sprong heeft gewaagd. Ik zei, als je de sprong hebt gewaagd in de leegte, dan zal er altijd een magische helper zijn. Het oude vrouwtje met een steutel of met een zwaard of met een toverspreuk. Dan kun je misschien zelf voor een medemens ook zo'n magische helper worden, door die mensen te leren dat die op zoek kan gaan naar de Krishna in zichzelf. En net als Arjuna met Krishna en zichzelf in gesprek kan gaan, om in zichzelf te ontdekken dat hij ook tegen zichzelf kan zeggen: ook ik ben dat.
Tattva Ansi, ik ben dat, gij zijt dat. Prachtige ontdekking op weg naar huis.
Een prachtige ontdekking op weg naar huis. Echt zo'n symbool. Je verlaat de stad en je komt tenslotte ergens terecht wat je als je eigen huis ervaart. En dan even een citaat uit de bakken van Gita zelf. Dat vind ik erg mooi. Krishna zegt dus tegen Arjuna: ik, o Arjuna, ben het zelf, tronend in het hart van alle schepselen. Ik ben het begin, het midden en ook het einde van alle wezens. Dat vind ik mooi, maar mooier nog vind ik de volgende tekst. Dat als je dat inziet, als je zelf harmonisch is geworden door yoga, staat dan in de Bhagavad Gita, dan zie je het zelf wonend in alle schepselen. En alle schepselen in het zelf. Overal ziet hij dit. Dat is dus het gevolg van die ontdekking, dat je beseft: ik ben dat. Dan zie je dat ook in alles om je heen. En daarom, en ook dat vind ik een hele mooie tekst van de Bhagavad Gita: de verlichte wijze maakt daarom geen onderscheid tussen een brahmaan, een koe, een olifant, zelfs niet tussen een hond en een paria. Want ook dat alles is dat.
Krishna Sharanam Nama Shri Krishna Sharanam Nama Shri Krishna Sharanam Nama Shri Krishna Shri Krishna Sharanam Krishna 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 Shri Krishna 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 Bhore Himukh Bolo Krishna 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 Bhore Himukh Bolo Krishna 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 Bhore Himukh Bolo Bhore Himukh Bolo Krishna Krishna Bolo
Krishna
Krishna, Krishna, Krishna.